Het is een hele reis, en dat bedoel ik niet van Groningen naar Roermond. Maar het is een hele reis om naar de hemel te gaan. Om naar Sion te gaan. En we zijn niet de eerste die reis gemaakt hebben. Maar het is wel een heel eind. En het duurt jaren. En ik kan me zo goed voorstellen dat als Israël op weg is naar dat beloofde land vloeiende van melk en honing, dat de kinderen me lopen te zeuren. Papa, hoe lang duurt dat nog? Jongen, even doorlopen, nog een aantal jaren. En wat eten we vanavond? Ja, manna, dat weet je toch? Ja, maar dat hebben we gisteren ook al gegeten. Ja, je zult het morgen ook weer eten. En moeder de vrouw die denkt eigenlijk, ik zou eigenlijk wel eens een keer wat nieuwe kleren willen hebben. Maar ja, ik loop al tientallen jaren in dezelfde jurk, maar hij vlijt niet. Snap je waarom er zoveel gemopper komt als we op weg zijn naar Sion? Ik snap het heel goed. Ik kan me heel goed voorstellen in het denken van de Israëliet die op weg is van Gozen naar Sion. En dan dwars door die woestijn loopt en geen idee heeft van dat land vloeiende van melk en honing wat beloofd is. En de vraag is, zullen ze aankomen? En de vraag is of jullie aankomen. Want het leven is niet makkelijk. Het zit vol met hobbels, met moeilijkheden, met zorgen, met pijn. En wat we nodig hebben is moed en kracht en geloof om door te gaan. Maar hoe krijgen we dat? En God weet dat. En God heeft erin voorzien. Hij zegt tegen Mozes, bouw een tent, want ik ga bij jullie wonen. Ik zal met jullie meetrekken. En Mozes moet een tent maken. Hij krijgt een bouwplan van de hemelse tent, van de echte tent. En die moet als het ware een replica maken, een voorbeeld. En zegt de Heere God, daar ga ik in wonen. En je mag me niet naderen. Want ik ben een heilige God. En jullie zouden sterven als je me zou naderen. Maar ik zal een priesterklasse aanstellen. Een priesterklasse die mij ten dele mag naderen. En één priester, de hoge priester, mag één keer per jaar eventjes bij mij in het heiligdom komen. En dat moest voldoende zijn om dat volk moed en kracht en geloof en sterkte en volwassenheid te geven om aan te komen. Maar ze halen het niet. Uiteindelijk halen het er maar twee, Jozua en Caleb. Maar vandaag is het nog mooier, want het heiligdom is open. En we mogen Gods troon naderen. En we kunnen moed, kracht, wijsheid, al die dingen krijgen. We kunnen volwassen worden in het geloof om aan te komen in Sion. Maar hoeveel christenen halen het? Haal jij het? Haalt u het? Haal ik het? En het is Gods bedoeling wel dat wij die weg gaan. Aan de ene kant, we lopen samen met het hele volk van God, lopen we die weg van Gozen in Egypte, de wereld, dwars door de Schelfzee heen, de doop, door de woestijn heen, op weg naar Sion. Dat doen we samen. Maar we kunnen individueel kunnen we naderen tot de troon van God, in de tabernakel, in het heiligdom, om de lieflijkheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus en van God te aanschouwen. God naderen, Jezus vinden in het heiligdom. En daarom moeten we ingaan in het heiligdom. Het is niet voldoende, broers en zussen, als je wedergeboren bent en gedoopt bent en dan opeens stil blijft staan. Het is de bedoeling dat we doorlopen. Dat we naderen tot God. En dat staat in de Bijbel, dat is een beetje mijn lievelingstekst in de Bijbel, Hebreeën 10, vers 19 tot 22... Ik wil het graag met jullie lezen. Komt ook op het scherm te staan. Er staat omdat. Dat is een heel belangrijk woordje. Ik ga er zo meteen nog wat dieper op in. Omdat wij nu, broeders en natuurlijk ook zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot hem naderen. In de NBG-vertaling staat, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. We mogen toetreden, want het heiligdom is open. En daar wil ik vanmorgen over hebben, dat we gewoon in ons hart een besluit nemen dat we verder willen gaan. En dat we niet blijven hangen in zwakheid en in lauwheid en in een stukje ongeloof, omdat we het gewoon niet zien. Want als je die buitenwereld ziet, dan zie je een hoop ellende. Als je loopt van Gozen naar Sion, dan kom je een heleboel problemen tegen. Van slangen En van een volk Amalek dat ons wil proberen te pakken te nemen. En nog een heleboel andere dingen. Er is geen water af en toe. En het is allemaal maar zand. En je eet elke dag hetzelfde voedsel. Er is een heleboel niet leuk in deze wereld. En de wereld kan je veel leukere dingen bieden. En dat zegt Israël ook van, ja, vroeger. Toen hadden we lekkere spijzen daar in Egypte. Lekker nasi eten en zo. En dat soort dingen allemaal. Gewoon, het was al dat stomme en saaie manna. Dat is het toch niet. Nou. We gaan dus op reis. En we hebben moed nodig. Dus daarom, om aan te kunnen komen, zullen we de troon van God moeten naderen. En het mooie is, die twee beelden van Gozer op weg naar Sion. Sion, het hemelse Jeruzalem, daar staat de troon van God. Maar ook in het heiligdom, aan het eind van die reis in het heiligdom, staat de troon van God. De ark van het verbond met de cherubs waarop God troont. Dus beide bewegingen komen op hetzelfde punt uit. We maken dus een dubbele beweging. Als volk van God zijn we op weg naar Sion. En als gelovigen zijn we op weg naar de troon van God. En als we willen behoren tot de overwinnaars, en we zijn meer dan overwinnaars in Jezus Christus, dan zullen we persoonlijk die weg naar het heiligdom moeten gaan afleggen, om in die buitenwereld samen met Gods volk op weg te gaan naar Sion. En daarvoor hebben we nieuwe priesters nodig. Een nieuw priesterschap. In het oude verbond was het priesterschap verbonden aan de stam van Levi. En specifiek aan de familie van Aaron. Nou, niemand heet hier waarschijnlijk Cohen. Als dat wel zo is, dan kan je misschien nog zeggen, nou, je komt tot het oud-testamentische priesterschap. Maar ik denk dat de meesten geen Jood zijn hier en niet de familienaam Cohen dragen. Dus dan bent u geen priester. Maar hoe komen we dan bij de troon van God? Nou, dat betekent dat het priesterschap veranderd zou moeten worden. Dan moet de wet veranderd worden. En dan moeten we een nieuwe hoge priester komen. En die is er. Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is priester. Tot in eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek. En hij vormt een nieuwe priesterklasse. En dat is zijn gemeente. U kan priester zijn. En dat betekent dat we verder kunnen. Een nieuw priesterschap. Maar dat kan alleen door Jezus Christus. Want hij is de hoge priester. Eigenlijk staat ook in onze tekst, hij is de grote priester. Want er is eigenlijk maar één priester. Al die duizenden priesters die er geweest zijn en al die hoge priesters in die hele erfopvolging worden vervangen door één priester die dat is tot in eeuwigheid. En als wij in de Heer Jezus zijn, dan zijn we als het ware medepriesters. En zo kan de Heer Jezus zeggen, staat in Johannes Evangelie, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We kunnen God niet naderen dan door Jezus Christus. En dat maakt het beeld van die tabernakel ons wel duidelijk. Maar dat betekent, broers en zussen, dat we door veranderingen heen moeten gaan. Veranderingsprocessen. We kunnen gewoon niet hetzelfde blijven. Geestelijke groei is nodig om aan te komen. Om meer dan overwinnaars te zijn in Jezus Christus. En die groei, die geestelijke groei, vindt plaats in dat heiligdom. En dan moeten we veranderd worden. Want we moeten veranderd worden naar het beeld van Christus. Dat staat in 2 Korinthe 3, vers 18. Daar staat, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, dat gebeurt dus in het heiligdom, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. De heerlijkheid van Christus straalt op ons af. Ik zal zo meteen nog iets uitleggen over hoe dat heiligdom er van binnen uitziet. Maar de heerlijkheid van Christus straalt daar op ons af. Dus als wij in het heiligdom komen, dan wordt dat zichtbaar voor de buitenwereld. En dan zullen mensen aan je vragen van, hé, wat is er met jou aan de hand? Want ik zie in jou iets wat eigenlijk niet natuurlijk is. Dat klopt ook, het is bovennatuurlijk. En zo kunnen we van Egypte naar Sion komen. We zijn onderweg. We zijn onderweg, we beginnen in de wereld. Daar wordt het bloed van het lam aan de deurposten gestreken. Daar kan je schuilen achter het bloed van het lam. Daar kan je tot bekering komen en tot wedergeboorte. En dan gaan we op reis, dan mag je niet stoppen. Ik zie te veel mensen die zeggen, oké, ik ben wedergeboren, dus ik ben behouden. Nou, dat is helemaal waar. Maar dan moet je wel verder. En dan gaan we verder en dan leidt de Heilige Geest je, de wolkolom leidt je naar de zee. En weer staan er een heleboel mensen stil voor de doop. En dan zijn we gedoopt en dan gaan we de woestijn in. En dat is eindeloos. En dat saaie manna. En al die problemen die we daar tegenkomen. En die zeurende kinderen. En dat gaat allemaal zo langzaam. En dan denken we van, waar is de Heere God? Ja, hij komt bij ons wonen. Daar bij de Sinaï. En we gaan verder. We worden door Mozes geleid. Dan komen we eindelijk aan de poorten van het beloofde land. En dan neemt iemand anders het over, Jozua. Ook een type van Jezus. En Jozua brengt ons in het beloofde land. En hij helpt ons die versterkte steden, die grote sterke steden, die grote reuzen te verslaan. Om uiteindelijk voor Jeruzalem stil te staan. En dan komt er weer een type van Jezus, David. En hij brengt ons in Jeruzalem. Nou, dan heb je drie typen van Jezus, Mozes, Jozua en David. Maar wij kennen de Heer Jezus Christus. En hij doet ons aankomen. Maar ik zei al, zijn ze aangekomen, het volk Israël? Het antwoord is nee. Staat in 1 Korinthe 10, vers 5 en 6. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen, schrijft de schrift, zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En mijn vraag was meteen toen ik het las van, wat zijn dan die kwade dingen? Waren ze zo verschrikkelijk zondig? Waren ze zo ontzettend anti-God? Wel nee, ze verlangden naar lekker eten, mooie kleren, een stukje welbevinden. Niet al die toestanden van de woestijn. Het is precies wat wij daar verlangen vandaag. We willen het goed hebben. We willen gezond zijn. We willen voldoende geld hebben. We willen mooie kleren hebben. We willen mooi op vakantie kunnen. En is er wat mis mee? Nou, eigenlijk niet. Alleen als je verlangen daarnaar uitgaat en als dat verlangen naar God verdwingt, dan verlang je naar de kwade dingen. En de bedoeling is dat we naar het goede verlangen, dat we ons bekeren. En dus moeten we van het kwade naar het goede. En daarvoor kwam die tabernakel in die woestijn. Dat huis van God, die tent. Er staat in Hebreeën 9, vers 11 en 12. Christus daarentegen, een tegenstelling, is aangetreden als de hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is aangetreden als hoge priester voor de toekomstige goede dingen. Zo staat het letterlijk in de grondtekst. En er staat er een dubbele punt achter, daar krijg je dus de inhoud van die goede dingen. Hij is door een indrukwekkender en volmaakte tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dat niet met het bloed van bokken en jonge stier, maar met zijn eigen bloed. En zo, op die manier, heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Dus Christus is niet die tabernakel in die woestijn binnengegaan, die replica om zo maar te zeggen, maar hij is het ware heiligdom in de hemel binnengegaan. Toen hij stierf van het kruis van Golgotha, is hij gestorven en hij is opgestaan uit de doden en hij is opgevaren naar zijn vader. En hij is toen het hemelse heiligdom binnengegaan, daar waar de troon van God staat en waar geen mens kan komen, want dan zou je sterven. Want niemand kan God zien, tenzij we door Jezus worden binnengevoerd. En Jezus kwam die dat hemelse heiligdom binnen als mens. Maar hij kwam met zijn bloed. Met zijn bloed wat hij geofferd heeft als smetteloos, als zondeloos mens door de Heilige Geest. En dat bloed is ons ontzagwekkend kostbaar in de ogen van God. En de Heere God, de Almachtige, zag dat bloed en die zei tegen Jezus, jij bent priester. Tot in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Hij is een mens. Is binnengegaan in de troonzaal in de hemel. En is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Snappen we dat wij een mens in de hemel hebben die op de troon zit? Onze Heer, die ook de Zoon van God is. Hebreeën 10 vers 14 maakt misschien dat nog iets duidelijker. Wat hij heeft gedaan. Er staat, door deze ene offergave heeft hij die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Kijk even naar het tussenzinnetje. Hen die zich door hem laten heiligen. Het is niet vanzelfsprekend dat jij ook binnen mag gaan in die troonzaal. En bij Christus mag komen. Alleen als je je door hem laat heiligen. Dus wat moeten we doen? We moeten naar de Heere Jezus gaan en zeggen, Heere Jezus, wilt u mij heiligen? Wilt u mij helemaal gereed maken voor de eeuwigheid? En in die positie zijn we op dit moment. We laten ons heiligen door Christus. En dan gaan er dingen gebeuren. De inhoud van dat verbond in Hebreeën 10, vers 16 en 17, die tekst vlak voor onze tekst. Dan zegt de Hebreeën schrijver: dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Dus we gaan naar de Heer Jezus toe en we laten ons door hem heiligen en hij reinigt ons compleet. God ziet onze zonden niet meer. Er is geen veroordeling voor mensen die in Christus Jezus zijn, zegt Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling meer voor jou. Tuurlijk, je weet wel dat je een zondaar bent en dat er in jou geen goed woont. Want als je dat niet weet, dan ben je wel helemaal dwaas. Maar voor God ben je heilig. En we laten ons door hem reinigen. Hij schrijft zijn wetten in je hart. En hij gaat je leiden. Hij zal aan onze zonden en onze wetteloze daden niet meer denken. En zo mogen we met God deze reis door deze wereld gaan houden. Want God reist met ons mee. In een aardse tent. Die tabernakel die zag er aan de buitenkant niet anders uit dan de tenten waar het volk Israël in woonde. Het was grijs en grauw. Maar wat het verschil was, was de binnenkant. Ons lichaam is precies hetzelfde. Ook een tempel van de Heilige Geest. Weet u dat de Geest van God in u woont? Misschien weet u dat theologisch, maar weet u dat ook dat het werkelijk zo is? Maar u ziet er exact hetzelfde uit als al die mensen hier in Roermond en omgeving. Ik bedoel, als je hier door de winkelstraten loopt, dan ziet dat er niet anders uit dan elk andere persoon hier in Limburg. Maar van binnen zijn we anders. Die tent van God, die was van buiten had dezelfde kleur. Maar van binnen zat de heiligheid en de glorie. En de majesteit. En al die mooie dingen die ons verder doet komen. En dit gebouw, het is een gymnastiek lokaal. Denk je dan werkelijk dat de Roermondenaren denken van jongen, hier gebeurt het. Nee, dat zien ze niet aan de buitenkant. Alleen als we toetreden tot het huis van God, en dat is de gemeente van de levende God, dat zijn wij met elkaar, dat zijn de mensen, niet het gebouw, dan gaan we iets proeven van de heerlijkheid en de heiligheid van God. En misschien heeft u het niet eens meer door. Maar ik ken deze gemeente niet zo erg goed. Maar ik weet in mijn eigen gemeente hier in Groningen, dat mensen als ze daar toetreden in het gebouw, dan ervaren ze de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ook al zijn ze hartstikke ongelovig. Weet je, dat is ook wat er gebeurt als wij samen God aanbidden. Dan gaan we iets weerspiegelen van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God, dat zijn wij, dat is het huis van God. Dat wordt pas gezien en beleefd als we naar binnen zijn gegaan. Maar we lopen meteen tegen barrières aan. Als we dat huis van God binnen willen gaan. Als je kijkt naar de tabernakel. Er was een omheining omheen. Kon je niet overheen kijken. Er zat één poort in. Één deur. Dat is de enige manier om binnen te gaan. Jezus heeft gezegd, ik ben die deur. Je kan alleen door mij binnen gaan in dat huis van God. En dan kom je door die poort en dan kom je niet eens in het huis van God. Want dan loop je vast op een aantal obstakels. Het eerste wat je ziet is het brandofferaltaar. Een type van het kruis. Je komt niet om het kruis heen. Beste mensen, wij zijn zondaren. En als wij God willen naderen, zullen we eerst gereinigd en gerechtvaardigd moeten worden door het offer wat God gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Je komt niet verder. In het Oude Testament was dat met bloed van bokken en stieren. Die daar werden geofferd op het brandofferaltaar. En dat was het dan. De Israëliet werd gerechtvaardigd door die offers. Hij mocht weer verder. Buiten. Niet naar binnen. Want alleen de priesters mochten daar verder. Naar het brandofferaltaar. En als we omgeschakeld worden van een gelovige naar een priester, dan mogen we verder en dan komen we bij dat wasvat. Wat gemaakt is van de spiegels van de vrouwen, van die koperen spiegels. Dus als je in dat wasvat keek, dan zag je jezelf. Dat is de reflectie van het woord van God wat ons heeft. Dit is een spiegel. We worden geheiligd door dat wasvat. We worden geheiligd door het woord. En als we binnen het huis willen binnengaan, dan moeten we heilige mensen zijn. De eerste plaats moet je gerechtvaardigd worden, de tweede plaats moet je geheiligd worden. En dan mogen we pas het huis binnengaan. Dan heb je weer zo'n voorhangsel en dan gaan we door dat voorhangsel, dat eerste voorhangsel, het heiligdom binnen. En wat je dan meemaakt, dat is, voor de Israëliet was dat, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Eén grote gouden zaal. En er zat geen raam in. Omdat daar een kandelaar stond, een beeld van de Heer Jezus Christus, die zichzelf in de eerste plaats verlichtte, want het licht van de kandelaar viel op de kandelaar zelf. Maar die viel ook op de wanden. En die wanden, die waren van hout. En dat waren planken. Dat waren rechtopstaande planken. En die stonden als waren naast elkaar, schouder aan schouder. Een beeld van de gelovigen. Samen vormden zij het huis. Wij vormen samen het huis van God. En we zijn natuurlijke mensen, we zijn van hout, maar we zijn bekleed met goud, we zijn bekleed met Christus. En dus wat er gebeurt is dat die kandelaar, met al dat licht wat op dat kandelaar viel, ook weer spiegeld werd in die gouden wanden. Dus als je als priester daar binnenkwam, dan werd je overweldigd door het licht, door al dat goud wat er was. En dat spreekt van wie Jezus is. En dat je daar die tafel van de toonbroden. Tafel is ook een beeld van Christus, toonbroden van het volk van God. De tafel draagt het brood. En zo liep de priester verder. Want zijn doel was aanbidding. Aanbidding van God op dat reukofferaltaar. En het reukofferaltaar, ook het reukoffer wat gebracht was, dat is niet anders dan de heerlijkheid van Christus zelf. Dus wat gebeurt er met de priester die in dat heiligdom binnentreedt? In de eerste plaats gaat hij de heerlijkheid van Christus weerspiegelen. En de tweede plaats, omdat hij dat reukoffer voor God opdraagt, die achter het voorhangsel zit nog steeds. Maar dat reukofferaltaar hoort eigenlijk bij het Allerheiligste. Wordt hij zelf ook bedwelmd door die geur van Christus. Wij zijn het licht van de wereld, we zijn de geur van Christus in deze wereld. Als u niet in het heiligdom komt, heeft u ook niets te vertellen in deze wereld. Als je daar niet geweest bent, dan word je een mopperaar. Dan zeg je van altijd dat saaie mannen, elke keer zondag weer die preek. Ik heb er nou al honderden gehoord. Elke keer weer datzelfde leven. Wat je allemaal wil en wat je niet mag. Weet je, het christenleven is voor de niet-christen saai. En dat komt ook omdat we saaiheid soms uitstralen. Maar als we in het heiligdom geweest zijn en de geur van Christus dragen, die trouwens voor ons een geur ten leven is en voor de ongelovigen een geur ten dode. Die moeten dat helemaal niet. Maar als we ook de heerlijkheid van Christus weer spiegelen, omdat we in die troonzaal zijn geweest, dan moeten de mensen wel tot bekering komen. Ziet u hoe belangrijk het is dat wij in het heiligdom verkeren? En dat we iets laten zien van Jezus Christus? En daarom, we moeten verder. Door die poort, langs het brandofferaltaar, langs het wasvat, het huis in. En het huis van God. Zegt ook de Hebreeënbrief, dat zijn wij. Wij zijn het huis van God. Dus we moeten veranderen van een gelovige in een priester. Nou, daar staat in Petrus hoe we dat moeten doen. Drie dingen. In de eerste plaats, voeg je bij Jezus. Heeft u zich al bij de Heer Jezus gevoegd? Ik vraag niet of u in hem gelooft en zo. En of dat hij aan het kruis van Golgotha is gestorven. Dat geloven een heleboel gelovige, christelijke mensen wel. Maar heeft u zich bij hem gevoegd? Bent u één gemaakt met Jezus Christus? Door uw geloof en door de doop? Voeg u bij hem. En de tweede is, zegt Petrus, laat je gebruiken als levende bouwsteen voor de bouw van een geestelijk huis. Laat je gebruiken. Of zegt hij nou, ik vind het best hoor, die kerk. En ik vind hier ook mooie diensten en zo, maar ik laat me niet gebruiken. Ik wil lekker op mijn stoel zitten, laten de mensen mij maar dienen. Laat u zich gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om als derde samen een heilig priesterschap te vormen. Samen, niet alleen. Krijgt u iets door van het belang van het lidmaatschap van een plaatselijke gemeente? Beste mensen, je komt niet verder als je geen lid van een gemeente bent. Hoe je dat ook gestalte geeft, want ik ken een heleboel vormen hier in Nederland. Maar je hoort bij een plaatselijke gemeente je te voegen. Eerste plaats, je voegt je bij Jezus. De tweede plaats, je laat je gebruiken. De derde plaats, je vormt samen een heilig priesterschap. En het doel van de priester is aanbidding. Dus daarom Ga dat heiligdom binnen, anders komen we niet verder. En dan struikel je ergens halverwege die reis van Gozen naar Sion. En vanuit het heiligdom komen voor de priesters komen de oproepen van kom binnen. De eerste lezen we in Hebreeën 4, vers 16. Er staat, laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Wij hebben dus een hoge priester die met onze zwakheid kan meevoelen. Voelt hij zich onwaardig? Voelt hij zich zwak? Bent u lauw in het geloof? Denkt hij, ik zal eigenlijk wel vuriger willen zijn, maar ik ben dat niet. En Jezus zegt, kom maar in het heiligdom. Ik zal je veranderen. Weet je, je kan proberen jezelf op te peppen van, oké, nou ga ik er tegenaan. Ik laat me dopen, ik ga dit doen. Weet je, na een paar maanden is het weer over. Ga dat heiligdom binnen, want Jezus zegt, ik zal het doen. Ik ben een hoge priester die met je zwakheid kan meevoelen. En zo mag je binnenkomen. Het heiligdom is een toevluchtsoord voor zwakke mensen. En de tweede oproep, die hebben we gelezen in onze tekst. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan, laten we tot hem naderen. Laten we toetreden. We hebben vrijmoedigheid. Dat moet een shock geweest zijn voor die lezers van de Hebreeënbrief. Want dit kon helemaal niet, want ze waren onwaardig. En dat was ook nog verboden door de wet. En nu zegt de Bijbel, laten we toetreden. Kom binnen. De weg is open. En dat betekent dat er een heel nieuw bestel is geopend. En het christelijk geloof gaat verder dan de vergeving van de zonde. Natuurlijk is het noodzakelijk om gerechtvaardigd te worden. Maar het christenleven is veel krachtiger, veel sterker, veel mooier dan de vergeving van de zonde. Dat is een noodzaak om verder te komen. Die vergeving van de zonde wordt je in het voorhoofd al beloofd. Onze tekst begon met het woordje omdat, in vers 19. Dat is een zeer versterkend woordje. Eigenlijk bevat dat Hebreeën 1 vers 1 tot 9 vers 18, of 10 vers 18. Het is de climax van een betoog, als waar we naartoe gewerkt wordt van laten wij toetreden. Waarom? 4 aansporingen. Eerste plaats, het heiligdom is nu open. Eerst was het gesloten. En mocht de hoge priester maar 1 keer per jaar voor een hele korte periode naar een heleboel rituelen eventjes dat heiligdom binnengaan. Maar nu is het heiligdom open. En de tweede, er is vrijmoedigheid in het bloed. Het bloed heeft namelijk ons gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Voelt u zich af en toe zo zondig dat hij denkt, nou ja, met mij is het toch helemaal gedaan. Ik weet niet wat de Heere God met mij moet, maar dat kan helemaal niet. Want ja, er zit zoveel kwaad in mij. Ik weet, in mijn vlees woont geen goed. Dus ja, waarom moet ik God dienen? Dat wordt toch nooit wat. En als ik het probeer, dan struikel ik meteen. Maar nu is er vrijmoedigheid in het bloed. Want het bloed van Jezus, dat reinigt je niet alleen aan de buitenkant, maar dat reinigt je geweten. En je geweten klaagt je aan als je gezondigd hebt. Dat weten we allemaal heel goed. En Jezus... bloed, dat reinigt ons geweten. Dus er is vrijmoedigheid in het bloed om God te dienen en God te naderen. En er is een nieuwe en levende weg ingewijd. Dat is het derde wat hier staat. Want toen, als de hoge priester die troon van God naderde, dat 1 keer per jaar, dan nam die bloed bij het brandofferaltaar, van dat bloed van dat offerbeest, en dan strooide hij een pad van bloed voor zich uit en hij liep over dat bloed als ware naar het heiligdom. Dat was de enige manier om God te naderen. Maar nu is Jezus met zijn eigen bloed dat heiligdom binnengegaan in de hemel, dat waarachtige heiligdom. En er is een pad van bloed naar de troon van God. En we mogen over datzelfde pad toetreden tot de troon der genade. En het vierde aansporing is, we hebben een grote priester over het huis van God. We hebben 1 priester en dat is Jezus. Er zijn niet meer een hele priester, er is niet een heel priesterdom, er is 1 priester... En wij in hem mogen erin toetreden. En dat, broers en zussen, betekent dat we voorbij het voorhangsel mogen. De priesters in het oude bedeling mochten niet verder. Je loopt vast op dat voorhangsel. Dat gordijn, dat het allerheiligste afscheidt van het heiligdom. En alleen de hoge priester mocht er 1 keer per jaar binnengaan. Als je dat voorhangsel bekijkt, hoe gemaakt was, dat was met allerlei kleuren, wat spreekt over de heerlijkheid van Christus. Dus als de priester dat brandofferaltaar naderde en hij zag dan de heerlijkheid van de kleuren van Christus, dan kwam hij vanzelf tot de aanbidding, ook door het licht en door de geur. En er stonden ook nog 2 cherubs geborduurd op dat voorhangsel. Cherubs, sterke, grote, machtige engelen, die de weg naar de troon van God bewaken. We komen ze voor het eerst tegen op de weg naar het boom des levens in het paradijs als ze gezondigd hebben. Adam en Eva. Er staan er twee cherubs met blikkerende zwaarden om de weg naar de boom des levens te bewaken. Je mag er niet naartoe. En die staan ook op het voorhangsel getekend. En de priester zag het en die weet van, ik mag daar niet verder gaan, want dat wordt me dood. Het voorhangsel. Het is een volstrekt onvermogen en we zijn ook niet bevoegd om binnen te gaan. Maar nu niet meer. Want er is een voorloper binnengegaan. En een voorloper betekent dat er ook mensen volgen. En de voorloper is Jezus. In Hebreeën 6, vers 19 tot 20 staat dat. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot binnen het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot een eeuwigheid. Als ware is dat gordijn weggeschoven. En dat heiligdom wat uit twee vertrekken bestaat, is één vertrek geworden. Toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En de priesters schrokken zich een ongeluk in die tijd. Want ze konden zo het heiligdom binnengaan. En ze schrokken nog meer toen ze zagen wat er stond. Niets. Want de ark van het verbond was al in het jaar 586 voor Christus. Door koning Nebukadnezar was die al weggevoerd en waarschijnlijk vernietigd. Hij is nooit meer gevonden. God woonde niet meer in de tempel. En dat had de priesters aan het denken moeten zetten. Want als God niet meer in de tempel woonde en als dus die hele priesterdienst die dag in dag uit werd gehouden geen enkel effect meer heeft, dan moeten we toch naar de hemel. Dus dat voorhangsel had geen nut meer. Het is opzij geschoven en het is weggedaan. En de weg naar de troon, de waarachtige troon van God in de hemel is open. En een nieuw priesterschap mag gaan toetreden. Wij zijn niet uit de stam Levi, niet uit de familie van Aaron. We mogen Jezus volgen die niet uit Levi is, maar uit de stam van Juda. Hij is van een andere orde. Op Psalm 110 zegt David dat als volgt. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Er is een nieuwe hoge priester. En dat betekent ook een nieuwe priesterklasse. En de apostel Petrus die verwoordt dat zo naar ons. 1 Petrus 2 vers 5. Laat u, dat zijn wij dus, ook zelf als levende stenen, misschien kunnen we zeggen levende planken, gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Samen, zoals we hier zitten, vormen we een huis. Een huis waar de Heere God in woont. We hebben vanmorgen de dienst opgedragen aan de Heere Jezus. En als we daarom bidden, dan is Hij in ons midden. Dit is een heiligdom. Niet dat gebouw, hoor, niet dat gymnastieklokaaltje. Maar wij als mensen vormen samen een heiligdom als we schouder aan schouder in eenheid God aanbidden. Je begint iets te begrijpen van het belang van de eredienst. Toen hij vanmorgen naar de kerkje ging en de aanbidding begon. Daar ligt de waarde en de kracht en de heerlijkheid van de aanbidding. Want daar begint iets van die heerlijkheid van Christus op ons af te stralen en gaan we de geur van Christus dragen. En dus moet je morgen wel anders zijn. Als je dat tenminste met je hart hebt gedaan. Priester worden. Ik wil er nog iets over zeggen. De voorwaarden om priester te worden worden al in het buitenvoorhof verkregen. Namelijk bij het altaar en bij het wasvat. En er staan een aantal dingen in onze tekst waarom we priester kunnen worden. Vers 22. We moeten met een waarachtig hart toetreden. Je moet het met je hart doen. Als we God aanbidden, dan doen we dat met ons hart en dan zingen we geen mooie liedjes. En dan proberen we niet ons best te doen om zo mooi mogelijk te klinken of de muziek zo mooi mogelijk te maken. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we met ons hart God aanbidden, met een waarachtig hart. In de tweede plaats met de volle verzekerdheid van het geloof. We kijken naar Jezus, want het enige geloof wat we hebben, dat is in Jezus. Ons geloof, dat stelt niet zo gek veel voor, hoor. daar raakt God niet van onder de indruk. Maar als we ons geloof op Jezus vestigen, dan heeft dat waarde en kracht. En de derde, we worden als priesters gewijd. Eerste plaats, innerlijk, gezuiverd hart. Het bloed, dat ons geweten reinigt. En met een gewassen lichaam, dus door het waterbad van het woord, dat is bij het wasvat. Beide dingen gebeuren dus in de voorhof. Voordat je toetreedt tot het huis, ben je gerechtvaardigd. Je gelooft in de Heer Jezus Christus, dat hij voor jouw zonde is gestorven. En de tweede is, je bent gewassen met het waterbad van het woord. Het heeft een parallel naar de doop, niet helemaal. Dus de vraag is, bent u lid van een gemeente? Bent u lid van deze of van een andere gemeente geworden? Omdat u zich bekeerd hebt tot de Heer Jezus Christus. En wat u zich hebt laten reinigen door het waterbad van het woord. Want anders kan je dat huis niet binnengaan. Ja, zeker, je kan wel in het gymnastieklokaaltje hier komen. Of in elk ander gebouw. Maar om daar deel van uit te maken. Om daar schouder aan schouder, als schouderplanken de heerlijkheid van Christus te weerspiegelen. Dan moet je gerechtvaardigd worden. En dan moet je geheiligd worden. En dan komen we eindelijk bij onze taak. Waarvoor zijn we hier op aarde? De taak van de priester is aanbidding. En wat aanbidden we? Wat bieden we God aan in de aanbidding? We bieden Christus aan. We kunnen onze eigen werken niet aanbieden. Die zijn gewoon beschadigd. De zonde maakt dan zoveel kapot. Het is net zoiets als je bij de koning in het bezoek komt en je wilt een mooie schaal met fruit God of de koning aanbieden. En de helft is verrot. Heel veel mensen, ik heb het idee wel dat heel veel mensen zo bij God komen. Kijk, Heere God, wat ik allemaal voor u gedaan heb. Het enige waar God onder de indruk van is, wat hij aanvaardt, is Christus Jezus. Dus alleen wat we gedaan hebben door de Heer Jezus Christus heeft waarde voor God. Wat we op de akker van de geest hebben verricht. En Jezus heeft toch gezegd van, zonder mij kan je helemaal niks doen. Waarom proberen we dat dan nog steeds weer opnieuw? Ik doe het ook hoor. Ik ben ook zo sufferd af en toe. En dan moet God me weer corrigeren. Maar dan gaat het helemaal niet om wat jij doet of wat jij vindt of waar jij in gelooft of waar je over moppert of waar je helemaal tevreden mee bent. Het gaat om mij. Het doel van mijn leven, van jouw leven, van uw leven is aanbidding. Maar dat gebeurt op het reukofferaltaar. Het spreekt van de heerlijkheid van Christus. Die we offeren voor God, voor Gods aangezicht. En we worden daar, terwijl God daarvan geniet, worden we als ware zelf ook overschaduwd door dat reukwerk. En worden we heiliger. Fantastisch niet om daar in dat heiligdom te zijn. Om met de liefelijkheid en de vrede van de Heer Jezus bekleed te worden. Dat gebeurt er. En in dat heiligdom vindt dan de eredienst plaats. En weer is het de Heer Jezus die ons voorgaat in de eredienst. Een aantal teksten uit Hebreeën, zal ik even noemen. Hebreeën 2:12. Jezus is de aanbiddingsleider. Hij zegt, te midden van de gemeente zal ik u lofzingen. Hij staat als ware hier op het podium, hier achter de kansel. En hij zegt, mensen, ik ga zingen. Ik ga God aanbidden. En hij begint te zingen en wij vallen in. Te midden van de gemeente zal hij God lofzingen. Hij is de aanbiddingsleider. Hij is de bedienaar van het heiligdom, Hebreeën 8, vers 1 en 2... We hebben een hoge priester die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Hij is de bedienaar van het heiligdom. Hij geeft daar ons de moed en de kracht en het geloof die nodig zijn om in die buitenwereld in Sion aan te kunnen komen. De derde is, hij vertegenwoordigt ons daar. Hebreeën 9, vers 24. Christus is immers binnengegaan in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Och, we hebben dat zo hard nodig. Als de apostel Petrus helemaal denkt dat hij het kan maken en dat hij zegt, Heer, ik zal die nood verloochenen en ik zal dit en ik zal dat. Dan zegt de Heer Jezus tegen van Petrus, ik heb gebeden dat je geloof niet zal stoppen. Nou, als Petrus dat tegen Petrus gezegd moet worden, moet dat ook tegen mij gezegd worden. En tegen jou en tegen u. Hij pleit voor ons dat ons geloof niet zal stoppen. Weet je, die weg is zo lang en het manna is zo saai en de problemen zijn zoveel. En we hebben een hoge priester in de hemel nodig die voor mij pleit. Heere God, zegt de Heer Jezus tegen de Vader, dat Wim Stoorvogel niet stopt met geloven. En noem je eigen naam er maar in. Als laatste, door hem brengen we offers van lof. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Altijd. Laat ons hele leven een lofoffer zijn voor God. Alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we zijn. Dat God daardoor geloofd en geëerd wordt. Ik ga afsluiten, even wat conclusies trekken. Het leven vanuit het heiligdom is een leven van kracht en overwinning. Het is de enige manier om aan te komen. Er zijn geen andere wegen. Jezus is de weg. Jezus is de voorloper. En wij zijn volgelingen, discipelen, leerlingen. Discipelschap betekent een keuze voor hem maken van totale overgave en toewijding. Niet een klein beetje, niet van nou ik geloof in de Heer Jezus, want ja ik wil natuurlijk wel in de hemel komen. Nee, ik geef mijn hele leven, ik vereenzelvig mijzelf in de dood. Dat doe je namelijk in de doop. En de apostel Paulus zegt, ik hou alles voor vuilnis. Al die gemeentes die ik gesticht heb, al die mensen die ik tot de Heer heb geleid. Ik hou het allemaal voor vuilnis, want ik wil maar één ding. Ik wil Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil komen tot de opstanding uit de doden. En daarom wil ik dat lijden ook kennen. Willen we dat? Willen we ons zo helemaal aan Jezus toewijden? Hij is de voorloper. En blijf daarom niet een zwakheid in de woestijn van het aardse leven ronddolen, broeders en zusters. Maar treed toe. Het heiligdom is open. En er is een voorloper, Jezus. En dat geeft vrijmoedigheid. En dan ga je maar met knikkende knieën dat heiligdom binnen. Maar laten we toetreden. Toetreden is een kwestie van in geloof te weggaan tot binnen in het heiligdom. Het is geestelijk. Het is niet iets fysieks. Je kan niet zeggen, ga nou van je stoel staan, dan gaan allemaal naar achter lopen en dan loop je het heiligdom binnen. Zo werkt dat niet. Je moet het met je hart doen. Je moet het willen. Die onafgebroken gemeenschap met God kennen. Door Jezus en de kracht van de Heilige Geest. En daarvoor zijn we geroepen. Laten we toetreden. Laten we binnengaan. Weet je, dat betekent dat je misschien besluiten moet nemen. Hier vanmorgen in dit zaaltje. Te zeggen, Heer, ik wil dat. Ik weet niet eens, zelfs ik weet niet eens hoe dat moet. Ik weet alleen dat ik me vast moet houden aan de Heer Jezus Christus. En dat ik moet ophouden met al die blokkades op te werpen tegen tot geloof komen en tegen de doop en tegen het lidmaatschap van de gemeente. En tegen weet ik veel wat we allemaal over lopen te moppen. Want dat is allemaal buitenwereld gedoe. En dat maakt je niet heiliger. Het enige wat je heiliger maakt, is dat je je door de Heer Jezus Christus laat binnenvoeren tot de troon van God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wilt je dat? Wil jij dat? Even een moment van stilte nemen. Dan zal ik met jullie gaan bidden. Ik graag niet om handen op te steken of om te gaan staan zometeen. Dus wees niet bang. Maar als je dat wil, zeg dat zometeen in je hart. God ziet het. Ik hoef het niet te zien. Laten we een moment nemen van stilte. Jezus, wat is het heerlijk dat u zegt van als hoge priester van kom maar bij mij, kom dat heiligdom maar binnen. Met je zwakte, met je ongeloof. Met al je belemmeringen die je gewoon hebt. Want we weten, Heer, in het heiligdom, als we daar iets van uw heerlijkheid gaan zien en uw liefelijkheid gaan aanschouwen, Heer, dan versmelten alle dingen rondom ons. En er blijft er maar één ding over, dat bent u. Heer, ik wil bidden dat we de moed zullen hebben om die stappen te doen in geloof, om dat heiligdom binnen te gaan. U heeft alle gebeden gehoord, alle besluiten gezien in de harten van mensen hier in deze zaal. En wilt u het maar bevestigen, Heer Jezus? En ons tot die mensen maken die u wil dat we zullen zijn. Wilt u ons heiligen? Heer, wilt u dat het zo is, heer, dat de heerlijkheid en de liefelijkheid van u, Heer Jezus, dat het weer spiegelt van ons af. Omdat we met een onbedekt gezicht naar u mogen kijken. En dat de geur van u, die op het brandofferaltaar voor de Vader opstijgt, dat dat ons ook aankleeft. Zodat mensen gaan merken dat we anders zijn. Want wij kunnen dat niet, dat weten we ook heel goed. We kunnen geen geur van Christus zijn en we kunnen geen licht van de wereld zijn, tenzij het u door ons heen doet. En daarom strekken we ons uit naar u, Heer Jezus. U die het hoofd van de gemeente bent, die ons voorgaat in de aanbidding, in de lofprijs, die voor ons bidt en pleit, die met ons tot uw doel kan komen. Wilt u genade geven en zegen? Dat bidden we in uw eigen naam, de machtige naam van Jezus. Amen.
Het is zo indrukwekkend als we zo samen, na deze preek samen, het avondmaal mogen vieren. Ik vind het zo indrukwekkend als ik nadenk dat God altijd zich heeft uitgestrekt om bij mensen te wonen. Eerst was het in de paradijs, daarna in de tabernakel, daarna in de gemeente, straks in het nieuwe Jeruzalem. Maar waar ik zo onder de indruk van ben is, dat God, toen hij de mens schiep, een heiligdom in hemzelf schiep. Een hart, waar hij een woning maakte. En door de zondeval, ik moest er zo aan denken tijdens de preek, is dat hart vermengd, dat heiligdom is vernietigd. En daar is ikzelf, mijzelf, is in dat heiligdom gaan regeren. En dan gebeurt er iets zo indrukwekkends, dat hij een nieuw hart geeft. Waarin God weer opnieuw in het heiligdom binnentrekt. En als we zo samen avondmaal vieren, dan ben ik zo onder de indruk dat het eigenlijk ook een teken is van dat je zegt, Heere God, die heeft me een nieuw hart gegeven. Een warm, kloppend hart. Een hart van vlees, zoals in Ezechiël 36 staat. En nu kan ik antwoorden. Kan ik u antwoorden? Met liefde. En ik wil zo vanmorgen met u samen avondmaal vieren, als we die beker van lofzegging, die beker van de dankzegging, als we dat allemaal zo gehoord hebben, dat Jezus Christus dat heiligdom is binnengegaan met zijn eigen bloed en daardoor het offer heeft gebracht, zodat u kunt binnengaan. En samen dat we in dat heiligdom, samen dat brood mogen breken, die beker mogen opheffen, dat we samen, als het ware, God onze liefde laten beantwoorden, zijn liefde beantwoorden en hem een lofoffer brengen in diepe aanbidding. En ik sta hier met één roos en het mooie is dat het samen een boeket is. Dat ieder van u als het ware zo'n bloem mag pakken zo dadelijk. En als we dan dat brood nemen en die beker nemen, dat we God als het ware een prachtig boeket aanbieden van diepe dankzegging door die beker die hij ons gegeven heeft. Door de beker van die lofprijzing, die beker van de dankzegging. Laten we zo in deze stilte echt het avondmaal vieren. Dan zal er muziek gemaakt worden. Maar dat we echt zo in dat nieuwe verbond zijn ingegaan, een nieuw hart hebben ontvangen. En dat we zo mogen buigen en zeggen, Heere God, ik heb u lief. Ik wil u aanbidden met deze maaltijd. Dat nieuwe verbond wat u gegeven heeft. Ik zou graag Ger willen vragen en Jeroen en Johan om me samen te helpen. Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat wij het brood mogen breken, Heer. We zijn u zo dankbaar voor die gelijkenissen waar we net over na mochten denken, Heer. En het is zo mooi om te zien dat u, Heere Jezus, zo duidelijk al geopenbaard werd in het Oude Testament. We danken u, Heer, dat we het brood mogen breken samen, Heer. En dat we daarmee mogen gedenken dat u aan het kruis gestorven bent voor onze zonde. En dat u opgestaan bent uit de dood. En dat u weder zult komen, Heer. We danken u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Laten we dit brood dan tot ons nemen met een hart van dankzegging en van vreugde, Heer, dat we echt uit mogen zien naar de Heere Jezus die terug zal komen. Amen.
Vader, we willen zo deze beker van lofzegging, deze beker van dankzegging, die willen we zo voor uw aangezicht opheffen. En u zo ontzettend danken dat u een nieuw verbond heeft gesloten in het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Ons een nieuw hart hebt gegeven. Heer, een hart van vlees en bloed. Een warm kloppend hart, niet een hart van steen. Zodat we echt die liefde van u kunnen beantwoorden met de liefde die u in onze hart hebt uitgestort. Zodat we u kunnen zeggen, we hebben u lief, Heer. We hebben uw Zoon, Jezus Christus, lief. En door hem hebben we eens gezien wie u bent. O God, we willen u zo danken voor dit verbond. Dat we hier zo gedenken. En steeds weer opnieuw u prijzen en u danken. In Jezus' naam. Amen.
Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor u mijn hart. Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Een symfonie voor u mag zijn. Nu ik bij u kom in uw heiligdom, omgeven door uw majesteit, leg ik alles heer in uw handen neer. In zwakheid en gebrokenheid geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor u mijn hart. Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u zijn, een symfonie voor u mag zijn. Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor u mijn hart. Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Een symfonie voor u mag
We zullen zo samen de dienst eindigen in gebed, maar ik heb nog één mededeling en dat is dat volgende week zondag, als je om 10:00 hier bent, dan ben je wel op tijd, maar veel te vroeg, omdat er geen dienst hier is. We hebben 's middags om 3:00, dan hebben we het, dan vieren we samen 30 jaar bestaan van de gemeente en dat is in het Forum, om 3:00 's middags. Dus iedereen die zich daarvoor heeft opgegeven, die zal daar dan zo om 3:00 verwacht worden. Ook als je niet hebt opgegeven, dan kun je ook dat naartoe komen. Maar je moest je opgeven voor de maaltijd. Dus iedereen van harte welkom om zo samen te vieren dat God ons zo gezegend heeft en 30 jaar al met ons door de woestijn trekt. En hij hier in ons midden echt verheerlijkt wordt. Laten we zo samen gaan staan, dan zal ik de samenkomst afsluiten.